Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op Oudejaarsavond. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. De diaconale oliebollenactie voor Compassion heeft het mooie bedrag van €2380,40 opgeleverd. De eerste collecte is bestemd voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in december bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet. We zingen nu als voorzang Psalm 90, vers 1 en 6. En de kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, opnieuw mogen we zingen uit de zogenaamde Oudejaarspsalm. Psalm 90 wordt al de Oudejaarspsalm genoemd, omdat het daar gaat over de vergankelijkheid van ons leven, maar ook dat God er is van de allervroegste jaren. Hij blijft dezelfde, ondanks het wisselen van alle jaren. We zingen opnieuw uit die psalm en nu vers 4 en ook vers 7. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Maar ook het zevende vers, wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? En dan vragen we ook, leer ons de tijd van het leven kostelijk achten. Psalm 90, 4 en 7. vanavond mogen wij ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Het is al een vrij lange traditie dat op een oudejaarsavond deze psalm gezongen wordt, deze twee coupletten. Ik meen dat dominee Veldhuizen, die jaren geleden hier gestaan heeft, dat ingevoerd heeft en dat dat eigenlijk elke keer weer gedaan wordt. En zo doe ik het ook vanavond. Psalm 79, vers 4 en 7, nadat wij het geloof van de kerk beleden hebben met de 12 artikelen. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heren, wanneer we op een avond als deze, aan het eind van het jaar 2025, hier als gemeente bijeen zijn, dan vermenigvuldigen zich de gedachten. Alles wat er in dit bijna vervlogen jaar heeft plaatsgevonden, dan denken we terug aan van alles en nog wat in ons leven gebeurd is. Blijde dingen, droevige dingen, dingen die in de samenleving speelden en nog spelen. Allerlei andere dingen die zo onze gedachten bezig kunnen houden, maar ook als wij de toekomst voor ons zien, als wij het nieuwe jaar voor ons zien liggen, dan vermenigvuldigen zich ook de gedachten. Hoe zal het gaan? Hoe zal het gaan in deze wereld? Hoe zal het gaan in de kerk? Hoe zal het gaan in mijn eigen leven? Hoe zal het gaan in mijn gezin? Hoe zal het gaan op ons werk? Zoveel dingen die ons bezig kunnen houden, die ons gedachten kunnen vullen. En Heer, nu lazen wij, en dat hebben we ook met elkaar gezongen, dat u ook een God bent die ook gedachten heeft. Wij hebben ze, heel veel, en die zich vermenigvuldigen. Maar wij zongen met elkaar en we lazen het met elkaar: gedenk niet meer het kwaad dat wij bedreven hebben. Als u uw gedachten over ons laat gaan, wat ziet u dan ontzettend veel wat in het afgelopen jaar verkeerd gegaan is. In onze gedachten, in onze woorden, in onze handelingen. Als u met ons zou doen naar onze zonden, als u echt datgene zou gedenken wat wij allemaal misdeden, dan zou er niemand van ons onder die toren van u uit kunnen komen. Dan moeten wij allen zoals we hier zijn en met deze dienst ook verbonden zijn, vergaan. Dan zou niemand van ons voor u kunnen bestaan. En daarom zongen we ook, en laat het ook uit ons hart opgeklommen zijn: gedenk toch niet dat kwaad wat wij bedreven hebben. En dat we mogen weten dat er bij u vergeving is. Dat we daar een klemmend beroep op mogen doen. Dat we dat mochten belijden met de belijdenis van het geloof. Ik geloof toch door alles heen, ondanks alles wat verkeerd was, ondanks alles wat in het afgelopen jaar ook niet goed was, ik geloof toch de vergeving van de zonde. Want anders kan ik het nieuwe jaar niet in en kan ik het oude jaar ook niet uit, als ik niet zou weten dat er bij God genade is. En zo roepen we u aan. Zo kijken we omhoog. Zo verwachten we het ook van u. Van uw trouw. Uw trouw die u bewezen hebt, de generaties door, ook hier in Amsterdam, ook hier in deze gemeente. Al die geslachten door heeft u steeds weer laten zien dat u de getrouwe bent. En dat u niet met ons wilt doen naar onze zonden, ons niet vergelden onze ongerechtigheden, maar dat zo hoog de hemel is boven de aarde, uw genade heerlijk is. Laat dat ook vanavond tot verwondering mogen brengen. En dat dat ons mag vertroosten. Dat het ons mag bemoedigen. En dat we zo als schapen van uw weide, dwaalzieke schapen, schapen die u vaak uit het oog verliezen, maar dat we als dwaalzieke schapen toch mogen roemen van uw trouw en van uw goedheid. En dat we zo achter u aangetrokken worden, achter die goede herde aan. En dat we u niet uit het oog zullen verliezen, omdat u ons niet uit het oog verliest. We danken u daarvoor. En wilt u zo ons een goede dienst geven in de opening van uw woord, in de verlichting met uw Heilige Geest. Laat het voor ons open mogen gaan. Laat het ons mogen raken. En zo een dienst mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Hoor ons, alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een psalm, psalm 94. Niet zo'n bekende psalm, psalm 94, maar wel een psalm die vanavond aan de orde mag komen. Psalm 94. Komen deze woorden tot ons: O God van alle wraak. Heere, God van alle wraak, verschijn blinkend, rechten van de aarde verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddelozen, Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? Heere, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling doden zij. Zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heere ziet het niet. De God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandig onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? En zou hij die het oog vormt niet zien? Zou hij die de heidenvolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt. De Heere kent de gedachten van de mens. Vluchtig zijn ze. Welzalig de man die u bestraft, Heer, en die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heere niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei mijn voet wankelt, ondersteunde uw goedertierenheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderven verbintenis met u aangegaan, die onheil sticht bij verordening? Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere onze God zal hen ombrengen. Tot zover deze misschien wel wat heftige psalm, waar we straks bij stilstaan. We willen in het bijzonder stilstaan bij vers 19. Psalm 94, vers 19. En dan lezen we deze woorden. Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Tot zover de lezing van het woord en ook de lezing van de woorden van de tekst. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, gaan we met elkaar nog zingen uit diezelfde psalm, psalm 94. Dat doen we voor de preek en na de preek. Voor de preek uit Weerklank en na de preek uit de Oude Berijming. Psalm 94, 1, 2 en 3 en vers 11 uit Weerklank nu. En straks na de preek vers 9 en 10 uit de Berijming 1773. Dus nu psalm 94, 1, 2 en 3 en vers 11 uit Weerklank. Nou, gemeente, dat is best wel heftig waar deze psalm mee begint. Dat vond u misschien ook wel. Waar de dichter God aanroept als de God van alle wraak. Tot twee keer toe spreekt hij dat zo uit, hè? Direct aan het begin van deze psalm. God van alle wraak. Dat vinden wij niet zo'n fijn woord. Jullie ook niet, denk ik. Je mag geen wraak nemen. Wraak klinkt toch een beetje wat apart in je oren. En nu wordt God zo genoemd. God van alle wraak. Waarom doet de dichter dat? Waarom roept hij God op die manier aan? Nou, deze dichter die ziet heel veel om zich heen gebeuren wat onrecht is. Wat eigenlijk in de ogen van God niet kan bestaan. Want het volk wordt verbrijzeld. Er worden zelfs mensen gedood. Er wordt gesproken over weduwen en over wezen en over vreemdelingen die gedood worden, vermoord worden. En dat gebeurt allemaal. En daar moet toch tegen opgetreden worden. Dat moet toch een halt worden toegeroepen. Dat onrecht moet toch gewroken worden. Dat kan toch niet zomaar onbeperkt doorgaan. Stel je voor, al dat onrecht dat het altijd maar door blijft gaan. En die gedachten die kennen wij ook wel, denk ik. Als je zo in deze wereld rondkijkt. Hoeveel onrecht is er niet wat er plaatsvindt? Ja, onrecht ook tegen dat eigen volk van God. Hè? Want deze dichter spreekt natuurlijk over zijn eigen volksgenoten. Hij is een Jood. Hij spreekt over zijn eigen volk. Nou, hoeveel onrecht vindt er ook niet plaats nu tegenover het eigen volk van God? Ik las van de week een relaas van iemand die gegijzeld was geweest in Gaza en vrijgelaten was, een jonge vrouw. En die voor het eerst ging spreken over datgene wat ze meegemaakt had. Nou, dan reisde je haar ten berge. Wat die vrouw meegemaakt had. Heel wat keren verkracht, vernederd, honger geleden. Uiteindelijk gelukkig wel vrijgekomen, maar wat zal zo'n vrouw een trauma's met zich meedragen? En die golven van antisemitisme die gaan natuurlijk over het volk heen. Dan weer Australië, dan weer ergens anders. In ieder geval heel veel onrecht wat er gebeurt tegen dat eigen volk van God. Maar vergeet ook niet, wij als christenen voelen we ons ook verbonden met onze broeders en zusters in Nigeria. Waar zoveel christenen gedood worden. Als er een bijeenkomst is van een gemeente, dan kan er zomaar een aantal mannen binnenkomen en die gaan schieten. En zoveel christenen worden vermoord of worden ontvoerd of worden meisjes meegenomen om ook verkracht te worden. Dat gebeurt tegenover de christelijke gemeente. Om dan maar niet te spreken van al het andere onrecht wat in deze wereld gaande is. Je hoeft de krant maar op te slaan, het journaal te kijken. Je hoeft maar om je heen te kijken en je merkt en je voelt dat onrecht wat er plaatsvindt in deze wereld. En dat was ook in 2025 het geval. En dat zal er volgend jaar echt niet minder op worden. En dan heb je toch het gevoel van, ja, maar kan dat nou zomaar doorgaan? Heere God, kunt u dat nou zomaar laten gebeuren? Dat moet toch een halt worden toegeroepen? En vandaar dat deze dichter God aanroept als die God van wraak. Verschijn toch blinkend. En vergeld al dat onrecht wat in deze wereld plaatsvindt tegen uw eigen volk. En al dat andere onrecht wat er is. Nee, let op, de dichter vraagt niet om hulp om zelf wraak te nemen. Hij laat niet zijn eigen wraakgevoelens de vrije loop. Maar hij roept God aan. Want God is het die dat moet vergelden. Hem komt de wraak toe. Hij zal het vergelden. En zo is God ook een God van wraak. Ja, wij spreken natuurlijk veel liever op een andere manier over God. Maar zo is God ook. Hij zal wraak nemen over al het onrecht wat in deze wereld plaatsgevonden heeft en nog zal plaatsvinden. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is het laatste artikel van die geloofsbelijdenis. En daar wordt gesproken over het laatste oordeel, over de wederkomst van de Heer Jezus. Dat al die beloften in vervulling zullen gaan. Een prachtig artikel. Maar er wordt ook gezegd dat God eenmaal recht zal doen en wraak zal nemen. Daar wordt het woordje wraak ook gebezigd. En wraak zal nemen over alle goddeloosheid en over alle onrecht. Wat het toen was, Want de brandstapels rookten, hè? Christenen werden ook gedood. Al het onrecht, alle goddeloosheid zal door God gewroken worden. Ja, zo is God ook. O, zeker is de God van heil. We mochten natuurlijk met kerst erbij stilstaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, zeker. Een God van heil. Maar toch ook een God van wraak. Een God die redt. Maar ook een God die kan toornen. We zongen ervan, hè, Psalm 90. Wie kent de sterkte van uw toren? Gods gramschap. Wraak die hij zal nemen. En wellicht staat het u wat tegen de borst, hè, als dat nou zo vanavond aan de orde komt op deze oudejaarsavond. We zouden toch veel liever op een andere manier over God spreken. En toch komt het in deze psalm aan de orde. Zelfs de Heer Jezus, hè. Als het over de Heer Jezus gaat, dan hebben we het over een lieve Heer Jezus. Hè? Die goed is voor de mensen, die mensen genezen heeft, opgewekt uit de dood. Prachtige verhalen over de Heer Jezus. Maar Paulus zegt in een van zijn brieven, in de brief aan de gemeente van Thessalonica, dan zegt hij dat de Heer Jezus bij zijn wederkomst, dat zegt Paulus over de Heer Jezus, bij zijn wederkomst met vlammend vuur wraak zal oefenen over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Want al dat onrecht, dat vindt natuurlijk plaats door hen die ongehoorzaam zijn. Die God niet kennen. Die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat onrecht komt daar vandaan. Maar dat zal eenmaal gewroken worden. Jezus zal wraak oefenen over al dat onrecht wat plaatsgevonden heeft. Nou, dat is niet mis. Dat is niet mis als dat zo op die manier aan de orde komt. En natuurlijk nogmaals, de Heer Jezus is ook gekomen tot onze redding. Jazeker. Maar de medaille heeft toch ook deze keerzijde. Eenmaal zal al dat onrecht wat ook tegenover hem plaatsvindt, al die ongehoorzaamheid tegenover hem, al dat onrecht wat in zijn ogen niet kan bestaan, dat zal eenmaal vergolden worden. En gemeente, nu is dat voor deze dichter van Psalm 94, is dat troostvol. Bemoedigend. Waarom? Nou ja, soms lijkt het er wel eens op dat iedereen zomaar zijn gang kan gaan. Grijpt God wel in? Is er nog wel een God? Dat hoorde die dichter ook om zich heen. Hè? Hij grijpt helemaal niet in. Hoort hij dat roepen wel van die mensen die lijden onder al dat onrecht wat op allerlei manieren plaatsvindt? En dan zegt deze dichter, jazeker, jazeker, zal hij die het oor geplant heeft niet horen? Hij hoort het. Al dat klagen, al dat onrecht. En hij die het oog gevormd heeft, zal hij het ook niet zien? Hij ziet al datgene wat plaatsvindt. Hij ziet al het onrecht in deze wereld. Dat ontgaat de Heer niet. Gelukkig. En dat is voor de dichter troostvol. Gelukkig. De Heer zal zijn volk niet verlaten. Hij zal zijn eigendom niet in de steek laten. Als de Heer niet mijn helper was, zegt de dichter. Als hij niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Dan had ik niet volgehouden. Dan had ik niet overleefd. Maar gelukkig, hij mag weten, de Heer is mijn helper. En in dat verband klinken dan die woorden van onze tekst. We hebben even deze lange inleiding nodig om bij die woorden te komen. Als we dat helemaal even op ons af laten komen, hoe die dichter spreekt over dat onrecht. En dan zegt hij, toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden vanwege al dat onrecht, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Toch troost. Daar werd hij door verkwikt. Daar mocht hij door opknappen. Zo kon hij verder. Eigenlijk, gemeente, vormt deze tekst, dus de tekst die vanavond aan de orde is, een parallel met het voorgaande vers. Dat zien we trouwens al meer in de psalmen, het zogenaamde parallelisme, dat eigenlijk de dichter op tweeërlei manier hetzelfde zegt. Heeft hij net wat gezegd en dan gaat hij het eigenlijk weer een beetje halen, maar dan met andere woorden. Want in het voorgaande vers staat, toen ik zei mijn voet wankelt En dat correspondeert eigenlijk met toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden. Dat deed mij wankelen, toen mijn voet wankelde. Ondersteunde uw goede tierenheid mij, heren. En dat lijkt wel heel veel op de woorden van onze tekst. Verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Gelukkig. Gelukkig weet die dichter ook van die goede tierenheid van God. Weet hij van die vertroosting die God wil geven. En laten wij dat ook maar weten. Als er heel veel in deze wereld gebeurt waar we van denken, hoe moet het nou? Gaat het er maar gewoon door? Dat we toch vertroost worden door God die onze hulp wil zijn. Dat God er blijft en dat hij er is. En dat hij eenmaal wraak zal nemen over alle onrecht die plaatsvindt. Ondanks het wankelen van zijn voet, ondanks het vermenigvuldigen van zijn gedachten, weet hij van die vertroosting en weet hij van die goede tierenheid van God. Maar toch is er dus die vermenigvuldiging van zijn gedachten. Nou, dat kennen we op een avond als deze ook wel, hè? Op een oudejaarsavond dan vermenigvuldigen zich de gedachten. Dat gaat eigenlijk vanzelf, hè? Ja, je wordt er ook vaak wel een beetje toe opgeroepen, hè? Dan lees je de krant of je ziet iets aan je voorbij komen. Er wordt weer teruggekeken naar het jaar wat bijna achter ons ligt. En dan zie je wat er allemaal plaatsgevonden heeft. En dan komen heel veel dingen weer naar boven toe. Dan vermenigvuldigen zich de gedachten. En dat zal er nu vanavond ongetwijfeld ook bij u, bij jou en ook bij mij zijn. En dat kunnen natuurlijk best hele mooie gedachten zijn. Hele fijne gedachten. Als je terugkijkt in dit jaar, je laat het even aan je ogen voorbij gaan, je laat het de revue passeren. Ja, dan zijn er toch heel veel zegeningen die de Heer God gegeven heeft, of niet? Als je terugkijkt, dan, ja, dan, iedereen is in dit jaar jarig geweest. Of het aan het begin van het jaar was, of misschien vandaag wel. Maar iedereen is jarig geweest. Er is weer een jaar bij je leven toegevoegd. Of je nou jong bent of oud bent, de Heer God heeft je bewaard. Dat is een zegen. Daar kunnen je gedachten wel eens even bij stilstaan. Ik ben bewaard gebleven. Of een jubileum die je hebt mogen vieren. Zoveel jaar getrouwd. Weer een jubileum wat ik mocht vieren. Of een geboorte van een kind of van een kleinkind. Ja, we keken naar uit, we hadden verwachting. Zou het allemaal goed gaan? En dan mocht een gezond kind geboren worden. Blijdschap. Jazeker. Of er mocht een voorspoedige operatie plaatsvinden. Je zag er tegenop, je moest geopereerd worden, ingrijpende operatie. Maar de Heere God heeft de handen van de doktoren gezegend. En dan kun je in gedachten eens even bij stilstaan. Van toen was dat en de Heere heeft er doorheen geholpen. Behandelingen die mochten aanslaan. Ja, een zegen. Je denkt eraan terug. En het vermenigvuldigt zich in je. Of als je geslapen hebt van het examen, prachtig toch? Je hebt zitten blokken en je dacht, ik haal het dan niet. En toch, oh mijn Heer, toch nog gehaald. Heerlijk. Daar zijn je gedachten dan, ook op een avond als deze, ongetwijfeld mee vervuld. Kortom, genoeg mooie, fijne gedachten waar je bij stil mag staan. En die zich dan ook vermenigvuldigen. De ene zegen roept de andere zegen ook weer op. Zo gaat het meestal. Maar ik denk dat de dichter van deze psalm, zeker als we dat hele verband van die psalm op ons af laten komen, dat hij wel hele andere gedachten had. Ja, er komen heel veel andere dingen bij hem naar boven. Zeker als je dan aan het begin van die psalm leest dat hij roept om die God der wraak, dan zullen die gedachten van hem wel niet zo rooskleurig geweest zijn. Integendeel. Er zullen ongetwijfeld ook donkere en zorgelijke en beangstigende gedachten bij deze dichter geweest zijn. Hoe gaat het verder? Wat zal er nog meer gebeuren? Wat voor onrecht zal er nog meer plaatsvinden? Wat moet hij misschien allemaal nog mee gaan maken? En zo vermenigvuldigen zich die gedachten bij deze dichter. Al datgene wat er nog kan en zal gebeuren. Ja, en zo stapelen de gedachten zich met u misschien ook wel op. Want ja, de ene zegen roept de andere zegen op. Maar aan de andere kant is het ook waar. De ene zorg roept ook weer de andere zorg op. Als je kijkt naar deze wereld, hè. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. In oorlogsgebieden, allerlei andere brandhaarden. Hoeveel onzekerheid is er niet? Hoe zal het gaan in deze wereld? Op geopolitiek niveau. Die landen die met elkaar in gesprek zijn over eventuele vrede in de Oekraïne. En waar loopt dat misschien op uit? Komt er toch nog een oorlog? Waarom moet er steeds zo getamboerd worden op dat we noodpakketten moeten hebben? Is er wat aan de hand? Die gedachten die houden je toch ongetwijfeld ook wel bezig. Zo kijk je naar het grote wereldgebeuren. Maar misschien dat je ook wel gewoon naar ons land kijkt. Wat voor regering krijgen we? Hoe gaat dat? Wat voor besluiten worden er genomen? Op ethisch gebied, op allerlei andere gebieden. Dan hou je hart soms ook vast. Hoeveel onrecht zal er ook in die zin nog kunnen plaatsvinden? En als je kijkt naar het geheel van de kerk. De kerken. Dat is ook allemaal niet zo rooskleurig. Een kerk die op breken staat. Een kerk waar ook heel veel dingen aan de hand zijn. De protestantse kerk in Nederland, waar het ook allemaal niet altijd gaat zoals je zou willen. Heel veel dingen waar je je over kunt verontrusten, waardoor je gedachten zich vermenigvuldigen. Hoe zal het gaan? En als je een gezin hebt, kinderen, kleinkinderen, dan kun je ook pas naar je kinderen en je kleinkinderen kijken, dat je denkt van, wat zullen die nog mee moeten maken? In wat voor wereld groeien ze op? Wat komt er allemaal niet op hen af? Daar hou je ook je hart vast. Dan vermenigvuldigen zich ook de gedachten bij je. Ze buitelen zomaar over elkaar heen. Hoe zal het met hem gaan? Hoe zal het met haar gaan? Blijft ze staande? Kan ze er tegenop? En het vermenigvuldigt zich. En misschien is dat bij jou als jongere ook wel. Ik schrik soms wel eens van de berichten die ik lees, dat met name onder jongeren, hè, dus van de leeftijd 15, 16 of wat ouder, dat er heel vaak sprake is van depressiviteit. Tegen het leven opzien. We denken altijd dat dat bij mensen is die wat ouder geworden zijn. Maar jonge mensen zitten er ook mee, misschien jij ook wel. Ik denk, ja, die keuzestress, hè, wat voor keuze moet ik maken, welke opleiding moet ik gaan doen. En kan ik wel meekomen? Tel ik wel mee? Zien ze me wel voor vol aan? Heel veel dingen die op je af kunnen komen. Want je moet natuurlijk kunnen presteren. Je moet er leuk uitzien. Je moet wat laten zien in deze wereld. En je hebt helemaal niks. En dan word je wat zwaarmoedig van. Wat somber van. Onzeker van. Dat kan ook je gedachten gaan beheersen. En die kunnen op de loop gaan. En dan kun je zwaarmoedig worden. Als je terugkijkt, maar ook als je vooruitkijkt. Ook bij jou kunnen de gedachten zich vermenigvuldigen. En zo vermenigvuldigen de gedachten zich bij ons allemaal. En dan heb je ook nog die gedachten, en die zullen bij u ongetwijfeld ook zo zijn, en bij jou ook, bij mij in ieder geval wel. Als je dan zo'n jaar terugkijkt, dan denk je altijd van, daar ben ik tekortgeschoten. Dat had ik moeten doen. Dat had ik moeten zeggen. Daar heb ik in gefaald. Daarin ben ik tekort geschoten. En dat kan ook allemaal je gedachten gaan beheersen. Je gedachten die op die zin ook zich vermenigvuldigen. Ja, dan is Psalm 79 ook wel een psalm om dan te zingen. Gedenk dan niet meer dat kwaad wat ik heb bedreven. Ons euveldaan, laat dat door uw gunst ook vergeven mogen worden. Als dat allemaal op je afkomt. Ik had meer dit, ik had meer dat. Maar dat je dan met al die gedachten tot de Heere vlucht en vraagt, Heere God, gedenk dan dat kwaad niet. Neem het weg. Wilt u een God van vergeving zijn en van verzoening? Nou, zo kunnen die gedachten zich vermenigvuldigen op allerlei gebied. Voor de een dit en de ander misschien wat anders. Als iedereen zo vandaag, vanavond zijn gedachten de vrije loop zou laten gaan en ze op zou schrijven, en het zou op het eind dat allemaal ingeleverd worden, je zou schrikken waar mensen allemaal aan denken. Wat er allemaal in hun gedachten opkomt. Waar ze zich zorgen over maken, waar ze tegenop zien, waar ze somber van worden. Gedachten die zich vermenigvuldigen. Nou, die zullen ongetwijfeld bij die dichter ook geweest zijn. Geen rooskleurige gedachten. Zeker als hij zag naar al het onrecht wat in de wereld, wat om hem heen gebeurde. Maar, nou weet die dichter gelukkig ook nog ergens anders van. Niet alleen maar van die sombere gedachten, niet alleen maar van dat vermenigvuldigen van die gedachten. Maar hij weet ook iets anders. Wat dan? Hij weet van troost. Daar wordt hij door verkwikt. Dat bemoedigt hem. Uw vertroostingen, ja, die gedachten vermenigvuldigen zich, maar uw vertroostingen verkwikken mijn ziel. Dat gelukkig ook. En dat komt bij God vandaan. Dat kan hij niet bij zichzelf aanboren, maar dat geeft God. En hij spreekt zelfs in het meervoud. Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel. Steeds opnieuw komt God met zijn troost. Steeds opnieuw geeft God bemoediging. Nee, die kan hij zelf aan hemzelf niet geven. Maar elke keer komt dat bij God vandaan. Die vertroosting, ook als die gedachten zich vermenigvuldigen, is daar God met zijn troost. Met zijn bemoediging. Psalm 146, hè. Zingt het zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Gisteren luisterde ik nog naar een rouwdienst vanuit Elburg. Van een oude diaken die ik meegemaakt heb in de kerkraad daar. Die op 57-jarige leeftijd overleden is aan kanker. Enorm veel verdriet, enorm veel gemis, bitter. Als je je man moet verliezen, kinderen die geen vader meer hebben. Eén kleinkind die nog net opa gezien heeft, maar niet meer zal weten wie opa is. En boven de rouwkaart stond gelukkig die tekst uit Psalm 146. De God van Jacob, die is tot mijn troost. Zalig hij die in het leven Jacobs God en troost ten hulp heeft. In al dat verdriet, in al die waarom-vragen. Waarom mijn man, waarom onze vader? Toch, troost die God geeft. Ook het gevoel van een stukje onrechtvaardigheid. Waarom nou zo jong? Waarom nu al? Al vragen die je bij hebt. En dan toch gelukkig, er is een God die troost. Dat wil niet zeggen dat dan al het verdriet weg is, het gemis blijft, de pijn blijft, maar toch, er wordt op troost gebouwd. En wie kan dat beter dan God? Mensen zijn hele moeilijke vertroosters en ze beloven van heel wat, maar ze komen niet naar. Maar God zegt het, ik ben het die u troost, ik. Van hem mag je het verwachten. En doet hij de God niet één keer, doet hij steeds weer. Vandaar dat meervoud. Je wordt er elke keer weer door verkwikt, elke keer weer door bemoedigd. Dat heb je vandaag nodig, maar morgen ook. Dat had je in 2025 nodig, maar ook in 2026. Steeds als die gedachten zich gaan vermenigvuldigen, als er altijd weer dingen naar boven komen van hoe moet het nou, is het nou, dan ook weer die vertroosting. Die vertroosting die God geeft, steeds weer. En dat bij uitstek, als het over troost gaat, over vertroosting gaat, dat is nou bij uitstek het werk van Gods geest. Want de geest is het die de trooster wordt genoemd. Bij uitstek was hij de trooster. De parakleet. Iemand die je erbij kunt roepen. Iemand die je bij wil staan. Iemand die je wil troosten. Iemand die je wil bemoedigen. Een trooster, de geest. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ja, de Heilige Geest die werkt altijd ergens naartoe. De Heilige Geest verwijst altijd naar iemand. Hij wijst altijd op hem. Hij zal van mij getuigen. Hij wijst altijd op hem die de enige troost is in leven en in sterven, onze Heer Jezus Christus. Die heerlijke vraag aan het begin van de catechismus, hè? Voordat al die andere vragen komen. Wat is nou je enige troost? Je enige houvast? In leven en in sterven. Wat je ook mee moet maken in het leven. Ook als het moment van afscheid bij me komt. Wat is nou je enige troost? Je enige houvast? En dan wijst de Heilige Geest op hem. De trooster. De Heer Jezus. De enige troost. Christus. En waarom wijst de Heilige Geest nou op hem? Waarom zou je dat doen? Omdat de Heilige Geest heel goed weet dat deze die de trooster wil zijn, de enige troost, ons ook helemaal kent. Door en door kent, ook in die vermenigvuldiging van onze gedachten,
Ook al dat onrecht heeft de Heer Jezus gepeild. Alle vragen heeft hij doorleefd. Die ene waarom vraag die aan het kruis geklonken heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarin zijn al die waarom vragen die wij hebben. Al dat onrecht wat er in deze wereld plaatsvindt. Waar wij onze vragen hebben. In die ene waarom vraag wordt het allemaal samengebouwd. Hij weet ervan. Hij is zich er één mee gemaakt. Met die misère van ons. Met dat leed van ons. Met die onzekerheid. Met die troosteloosheid. Met die somberheid. Maar hij is van God verlaten geweest, zegt het avondmaalsformulier. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen zijn. En zo zingt die dichter in Psalm 94 ook. En gelukkig, God verlaat mij niet. Hij verlaat zijn eigendom niet. Hij verlaat zijn volk niet. Hij wil verkwikking geven. Zodat we op adem komen door de troost die hij verleent. Betekent dat dan dat alle zorgen weg zijn? Dat je een zorgeloos 2026 tegemoet gaat als je mag weten van die troost. Dat je daar nooit geen last meer zult hebben van die vermenigvuldiging van je gedachten. Dan was het maar waar. Dat gaat mee hoor. De drempel van het oude nieuwe jaar over. In het nieuwe jaar zijn die er ongetwijfeld ook weer. Diezelfde vermenigvuldiging van die gedachten. Maar die vertroostingen zijn er ook. Die laten we niet achter in 2025. Die God laten we niet achter. Maar die God gaat mee. Hij blijft dezelfde. Van de allervroegste jaren af is hij dezelfde. En blijft hij dezelfde. Ook in 2026 is er elke dag weer. Elke zondag weer. Om die troost te bieden. Die we nodig hebben in dat vermenigvuldigen van die gedachten. En zo kunnen we verder. Het nieuwe jaar in. Met die verkwikking van Gods vertroostingen. Toen in de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel bombardementen uitgevoerd, hè, op steden in Duitsland. Verschrikkelijk wat allemaal plaatsgevonden heeft. En op een gegeven moment stond ook de Dom van Hamburg in brand. Was beschoten door de geallieerden. En die Dom die vatte vlam. Maar dat carillon van die toren speelde door. Terwijl de vlammen uit die kerk kwamen, speelde het carillon daar dat bekende lied Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van ons hart. Ondanks die vlammen, ondanks al hetgene wat daar plaatsvond, toch dat rustpunt van dat verzoenend sterven van de Heer Jezus Christus. Laat ondanks alle donkere gedachten die er misschien kunnen zijn, ondanks die vermenigvuldiging daarvan ook, toch er ook elke keer weer die troost zijn. Er is maar één rustpunt. Eén rustpunt. Eén houvast in mijn leven. Wat er ook gebeurt. Wat er ook plaatsvindt. Hoe de gedachten zich ook vermenigvuldigen. Dat verzoenend sterven van de Heer Jezus Christus alleen. Dat is houvast die we hebben in het woord. Het gras verdort. Dat heeft te maken ook met de vergankelijkheid van het leven. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God, dat bestaat tot in der eeuwigheid. En ook het komende jaar zal hier ook steeds weer opnieuw uit dat woord gelezen worden. Het woord verkondigd worden. Ik hoop ook heel snel door een nieuwe predikant. Maar dat woord dat geeft troost. Dat woord geeft houvast. Ook als die gedachten zich vermenigvuldigen. Dat het woord ons mag vertroosten. Steeds weer opnieuw door te wijzen op Christus alleen. Laat u daarom steeds weer vertroosten door het woord en door God zelf. Geprezen zijn zijn naam. Amen. Dan mogen we zingen opnieuw met Psalm 94, maar dan nu uit de berijming 1773. En dan de versen 9 en 10. Psalm 94, vers 9 en 10, die ook corresponderen met datgene wat we vanavond naar voren lieten komen. Psalm 94, vers 9 en 10.
Zullen we elkaar danken en bidden. Heer, wat is dat een bijzonder voorrecht dat we mogen weten dat u zo'n God bent. Jazeker, een God van wraak. Eenmaal zult u al dat onrecht wat in deze wereld plaatsvindt, tegen uw volk, tegen uw gemeente, al het andere onrecht wat er is in deze wereld, dat zult u vergelden. Maar u bent ook een God die te midden van al dat onrecht, en waar die gedachten zich kunnen vermenigvuldigen, waar er zoveel op ons af kan komen hoe het allemaal zou gaan, en waar we misschien ook wat onzeker en wat angstig van zijn, dat u dan een God bent die troost wil bieden, ons wil bemoedigen, steeds weer. Toen die dichter van Psalm 94, maar ook nu wij hier, zoveel eeuwen daarna. Wonderlijk dat die woorden die ooit opgeschreven zijn door deze dichter, nu vanavond hier in de kerk, in deze wereld klinken. En zoveel is er niet veranderd. Maar u bent ook niet veranderd. En zo mogen wij staat maken op wie u bent en wie u voor ons wil zijn en wie u voor uw volk en wie u voor uw gemeente wil zijn. Geef dat ons mag vertroosten. Steeds weer. Ook in het nieuwe jaar. We danken u voor uw woord dat u ons gaf. Wilt u met ons meegaan? Ook nu, deze avond. Wilt u ook in deze wereld zijn? Wilt u ook in ons land zijn? Wilt u geven dat er geen erge calamiteiten zullen plaatsvinden? Wilt u zijn met mensen die in de hulpverlening werken, bij de politie of bij de brandweer of bij de ambulancedienst, staan vaak bloot aan heel veel gevaren, moeten soms ook naar plekken toe waar het ook best heel gevaarlijk kan zijn, maar wilt u bewaring geven? En geeft dat mensen ook op een bezonnen wijze met elkaar, ook met het vuurwerk, om zullen gaan. Heer, gedenk ons land en volk ook in alle perikelen die er zijn. Dat gaat straks in het nieuwe jaar weer verder. De kabinetsformatie, alle andere dingen die daar weer bij komen kijken. Geef dat het te zijner tijd ook in het nieuwe jaar een regering mag komen die toch probeert om te leven naar de geboden van u. Dat er toch ook in de regering mensen zullen zijn die daar een appel op zullen doen, die daar de wacht bij houden. Ook onze Tweede Kamer en Eerste Kamer, we leggen dat bij u neer. Gedenk ook het grote geheel van deze wereld, waar ook zoveel spanningen zijn. Als het gaat om de vredesbesprekingen voor Oekraïne, als het gaat over het wankele evenwicht in het Midden-Oosten, als het gaat over landen in Afrika waar ook oorlogen zijn of burgeroorlogen of waar zoveel andere rampen zich voltrekken, ontfermt u zich over deze wereld. En Heere, geef dat in deze wereld er ook verlangen mag zijn naar uw komst. Dat er een koninkrijk mag zijn in deze wereld waar dat verlangen gaande gehouden wordt. In deze duistere wereld, waar toch dat koninkrijk van het licht er mag zijn. Wilt u dat koninkrijk ook uitbreiden door het werk van zending en evangelisatie heen. Zegen ook allen die daarin werkzaam mogen zijn, uitgezonden zijn. Misschien wel eens het gevoel hebben dat het ploegen op rotsen is, maar toch dat dat woord van u niet te vergeefs tot u zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. En dat de mensen ingewonden mogen worden voor u en voor uw koninkrijk. Dat koninkrijk heeft geen einde. Alle andere koninkrijken, alle andere machthebbers zullen van het toneel verdwijnen. Maar u blijft. En als dat eenmaal doorbreekt, dan zal al dat onrecht vergolden worden. Met vlammend vuur. Maar dan zal dat koninkrijk komen. Waar geen onrecht meer zal zijn. Waar de rechtvaardigheid zal zijn. Waar alles goed zal zijn. Waar steeds er opnieuw gezien mag worden wie u bent in uw onvoorstelbare goedheid. Heer, doe ons daarnaar uitzien. Wilt u zijn met de gemeente? Ook als binnenkort een beroep mag ingaan op dominee Lubbers, wilt u met hem zijn, met zijn vrouw en gezin, ook in alle dingen die op hen afkomen, al zoveel keren op bezoek geweest in gemeentes, overwegingen gehad, beslissing moeten nemen en nu weer een beroep. Heere God, wilt u hem wijsheid geven. En wilt u geven dat zowel hier als ook in Woudenberg toch gebeden mag worden dat uw wil zou geschieden. Niet wat wij willen. Wij willen best wel heel veel, maar dat willen ze in Woudenberg ook. Maar dat het om uw wil gaat. We leggen het bij u neer. Zegen hem, ook in de ontmoeting hier met de gemeente van Alblasserdam. Heer, wilt u zijn met al het werk wat in de gemeente plaatsvindt onder jongeren en ouderen. Zegen alle die daarin een taak hebben. Niet altijd gemakkelijk, maar ook wel heel mooi om het te mogen doen. Om met jongeren bezig te zijn. Om op allerlei andere manieren in de gemeente werkzaam te zijn. Gedenk de kerkenraad. We danken u dat ook heel wat vacatures vervuld mogen worden. Dat straks ook broeders bevestigd en herbevestigd mogen worden. Andere broeders afscheid nemen. Wilt u ook de openstaande vacatures nog vervullen, dat er broeders mogen zijn die de benoeming mogen aanvaarden. Zegen ook al dat werk, diaconaal, pastoraal, als ouder- en kerkrentmeester. Er zijn zoveel zaken die de aandacht vragen, maar geef dat het ook mag dienen tot opbouw van uw gemeente. Hier wilt u zijn met heel uw kerk over het rond van deze aarde, verdeeld over al die verschillende kerkgenootschappen. Maar geef dat we altijd weer mogen beseffen dat er uiteindelijk maar één kerk is. Dat is de gemeente van u. Die gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die is er door al die verschillende kerken en groeperingen heen. En geef dat die elkaar mogen vinden. Dat die elkaar mogen opzoeken. Dat die zich met elkaar verbonden mogen weten. Ondanks alle perikelen in de eigen kerk. Ondanks alle scheuringen die er kunnen zijn. Maar dat dat de eenheid mag zijn. Die samenbindt. Heer, wilt u zo uw gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. Heer, gedenk ons in alle andere dingen die in ons persoonlijk leven spelen. Als het ging over die vermenigvuldiging van de gedachten, dan zal het ongetwijfeld ook bij velen in de gemeente zo zijn. Als het niet meer jaar ingekeken wordt, hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan met mijn werk? Hoe zal het gaan met mijn gezin? Hoe zal het gaan op school? Maar geef dat er dan ook juist weer de bemoediging bij u vandaan mag komen. Maar zie, ik ben met u. Wees niet bevreesd. Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Laat dat troost mogen bieden. Hou vast. Elke dag weer opnieuw. En elke zondag weer opnieuw. Heer, zie zo in genade op ons neer. Wilt u ons horen en verhoren in de naam van hem die u altijd hoort. En die morgen ook hier zijn gemeente weer samenroept. Om opnieuw te luisteren naar dat woord van hem. Om de troost te mogen ervaren van de Heilige Geest. Om de enige troost te kennen in de Heer Jezus Christus alleen. Doe ons daar rust in vinden. Rust in dat verzoenend sterven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ondanks alles wat er gebeurt. Maar dat hou vast biedt voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons in Jezus' naam. Uit genade. Amen. We gaan nu onze gaven geven. U heeft al wel gehoord waar dat voor is, maar dat dan nog een keer herhalen. Voor het studiefonds van de Gevende Bond. Mooi om daar ook uw gaven voor te geven. We zijn blij en dankbaar dat er ook steeds studenten mogen zijn die studeren om toch eventueel later ook predikant te mogen worden. Tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer, ook die van harte bij u aanbevolen. En dan zijn er bij de uitgang ook nog de busjes waar u ook uw gaven kunt geven. Daarna gaan we met elkaar zingen. En u heeft misschien al in de gemeente-app gelezen dat onze organist zelfs aanbevolen had om een filmpje te kijken waar dat lied ook gezongen werd. Dat is het lied van Bonhoeffer. En u weet misschien dat Bonhoeffer, die is in de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen, omdat hij protesteerde tegen al het onrecht van het nationaal socialisme. En die is uiteindelijk ook daarvoor gedood. En in zijn cel, waar hij zat, heeft hij toen waarschijnlijk dit gedicht ook gemaakt, die 350, door goede machten trouw en stil omgeven. Dus ondanks al dat onrecht waar hij tegen streed en waar hij van wist dat het doorging, dat hij toch mocht weten van de troost die hij mocht ontvangen in die goede machten van God. En dat mogen we nu met elkaar ook zingen. Die 350, vers 1, 2 en ook de twee laatste versen 6 en 7. Dus lied 350, vers 1, 2 en 6 en 7. Gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.